En voor ons ligt een fotoboek. En we zien daar een uitgemergeld dier liggen midden in de woestijn. En daarvoor staan enkele figuren en een van die figuren is Philippe van Meenen. Vandaag praten wij met Philippe over zijn reis die hij gemaakt heeft, zijn expeditie, die hij gemaakt heeft naar Niger, naar de woestijngebieden van Afrika, in de Sahel. Wij hadden getraceerd over deze expeditie, we hebben die toen aangekondigd en dat was, Philippe, geloof ik, eind december 84 en jij ging dan starten op 3 januari. Je was toen verkouden, je bent het nu weer en wij ook, dus het goede weer geeft je dan toch niet verlost van die kwaaltjes. Welkom, Philippe, en ja, we gaan dan maar door. We gaan er vandaag een leuk vertellement van maken. Jij gaat je wedervarendes vertellen, wat je allemaal hebt meegemaakt met je vrienden. Voor de luisteraars misschien ook even wijzen op het feit dat een verslag, of een eerste deel, ook te lezen staat in het weekblad Vrij Maldegem. Dus dat zal misschien wel een klein beetje parallel lopen. We gaan het dus hebben over de voorbije maanden. Hoe lang ben jij weg geweest in totaal?
In totaal ben ik dus 6 weken weg geweest. Ik ben dus teruggekeerd met het vliegtuig. Het was aanvankelijk voorzien dat ik eventueel dus met de vrachtwagen zou terugkomen. En dan zou dat 3 maanden duren, heen en terug dus.
Een eerste vraag die zich altijd een beetje opdringt bij actie en bij een dergelijke actie zeker, is het waarom natuurlijk van die actie?
Ja, de actie die dus bestond erin, de goederen zelf ter plaatse brengen, dus aan gebieden die in noodtoestand verkeren, waaronder dus Niger.
En een beetje vanuit de vrees, als ik het Vrij Maldegem goed heb gelezen, dat dus de hulp niet altijd aankomt die dus geschonken wordt. Dus jullie hebben maar gezegd, wij gaan het zelf ter plaatse brengen. Dan zijn we op dat stuk toch zeker dat het bij de juiste mensen terechtkomt. Wat ja, een beetje van die optie?
Ja,
die optie.
Inderdaad. Het was dus zeker de bedoeling om alles ter plaatse, effectief ter plaatse te gaan afgeven. Wij hebben dus ter plaatse goederen afgegeven in missieposten aan dokters. Dus we zijn dus zeker dat het in goede handen is.
Mm-hmm.
Er wordt natuurlijk veel verteld en bepaalde landen die worden vergeleken met elkaar, bijvoorbeeld Ethiopië. Ik kan me niet gewoon maar vergelijken met Niger, dat is. Men kan België ook niet vergelijken met Nederland. Men mag niet alles over één kam scheren. Dat vind ik soms wel een beetje foutief van de mensen die dus denken, ja, in die landen het is allemaal hetzelfde, wordt dat verkocht op de zwarte markt en zo meer. Dat viel in Niger ons niet voor, in feite. We kunnen niet zeggen dat we dergelijke toestanden gezien hebben.
Philippe, om ergens een beetje een chronologie te behouden, kunnen we misschien nog even herhalen. We hebben het daar in december al over gehad, maar misschien voor luisteraars die toen niet hebben kunnen luisteren, nog even vertellen. Ninafri, wat is dat eigenlijk en hoe ben jij met die organisatie in contact gekomen?
Ja.
Want die hebben eigenlijk niks met Maldegem zelf te maken. Hè?
Nee, inderdaad. Ninafri is de afkorting van Ninove Afrika. En dat is dus een VZW die nu erkend is. En die heeft tot doel, het hoofddoel van die organisatie was projecten die teniet gegaan zijn, die teloor gegaan zijn. In de Afrika-landen van die opnieuw trachten te doen herleven. Nu was er dus op aandringen van Niger via de ambassade, via onze Belgische ambassade Hens, om toch een noodactie te voeren voor Niger, dus voor het land. Daarmee zijn we dus uiteindelijk vertrokken met noodproducten in feite. En niet zozeer met producten die voor langere duur bestemd zijn, zoals bijvoorbeeld de transport van waterpompen en zo meer. We zijn dus werkelijk vertrokken met een noodlading. Hetgeen dus niet de bedoeling in feite was. Maar op aandringen dus van ministeries hebben we dus wel besloten dat te doen.
Erkend zijn, dat betekent dus dat jullie erkend zijn door het ministerie van Financiën. En dat betekent dan weer op zijn beurt dat u dus dat de giften die geschonken worden aan de VZW fiscaal strekbaar worden. Dat betekent zo'n beetje erkend zijn. Hè?
Wij staan dus ongeveer dus op dezelfde trap als het Rode Kruis, het Oxfam. Uh-huh. En zo meer de dergelijke organisaties.
Misschien vooraleer we toch met beide voeten in Afrika stappen, nog iets vertellen over die voorbereiding. Jullie zijn dus vertrokken 3 januari, maar dat was niet, jullie zijn niet begonnen 2 januari aan de voorbereiding waarschijnlijk.
Nee, de voorbereiding die heeft ongeveer een 10 maanden geduurd. Dus niet alleen is er enorm werk om de vrachtwagens op punt te stellen. Er is ook een enorm werk die qua administratief, dus vooral de papieren, visums, transit toelaten en zo meer. Dan wij zelf hebben dus ook een aantal inentingen en pikieren dus moeten ondergaan, een zevental. En dus ja, er komt van alles bij kijken. Ook dus een grote hoeveelheid medicamenten die je dus best meeneemt en kleding een beetje uitzoeken en ja.
En die vrachtwagens, die camions, daar was wellicht ook veel veranderwerk aan om die geschikt te maken voor een woestijntocht.
Wel, dat viel nog tamelijk mee. De vrachtwagens die dus geladen werden, die zijn dus allemaal gespoten in het kleurwit. Omdat het dus het kleur was van Minafri. En die moesten dan nog voorzien worden dus van goede banden en zo meer. De motor die werd dan ook nog voor praktisch 100% in orde gesteld. Dan hadden we dus natuurlijk nog de gesloten vrachtwagen. Daar moest er een groot bagagerek op gemonteerd worden. Waardoor er dus in ongeveer een 70-tal zijkanten op stond. Een aantal olievaten, grote kisten met dus reserveonderdelen. Dan lagen er daar ook nog pullen gas voor dus ons vuur aan te steken. Dus ons keukengerief. En ja, aardappelen en zo meer, dat lag daar allemaal op. Een enorm tonnage lag er daarop. En dat heeft zich natuurlijk gedurende de expeditie wel een beetje verzet met alle problemen van die. Binnenin moest er dan ook het een en het ander gedaan worden. Daar hebben we dus grote bakken gemaakt, waarin dus al onze eigen conserven werden in opgestapeld. Onze eigen kleding werd er dus ook in opgeborgen. En dus boven die bakken konden we dus een slaapgelegenheid maken.
Het mechanisme van zo'n vrachtwagen, is dat anders dan een vrachtwagen die hier in België rijdt? Omdat wij tijdens de rally Parijs-Dakar hebben gehoord, die zijn klem geraakt omdat ze enkel een achterwielaandrijving hadden of voorwielaandrijving of geen onafhankelijke aandrijving van de vierwielen. Hoe zit dat met zo'n camion?
Ja, het zijn dus legervrachtwagens, die zijn dus meer dan 20 jaar oud. Het zijn dus werkelijk terreinwagens, een jeep en het groot. Het zijn dus 4x4 voertuigen, die rijden dus op. Die kunnen dus zowel vooras als achteras doen. In werking stellen. Voor de rest is er dan ook nog iets speciaals. Dat is met een motor. Waar dat je dus allerlei mengsels kunt in verbranden. Zowel dus benzine als mazout als dus olie dus die gemengd wordt met mazout en zo meer. Dus we konden dus altijd in noodtoestanden ons daar ook nog op beroepen. Voor de rest waren die ook uitgerust met een windas. En dat hadden we dus nodig wanneer we dus werkelijk verzand zaten in het zand. Konden we dus elkaar lostrekken.
Nochtans is het ook niet op dat gebied zonder problemen gebleven. Nee. Jullie zijn ook op een bepaald moment ergens in pannen geraakt met een camion. Misschien aansluitend op dat hoofdstukje toch daar iets over vertellen.
Ja, wij hebben dus al problemen in Madrid. Hebben we dus de vrachtwagen in de fabriek moeten binnensteken. Dus om handse reiniging van de mazoetleiding te doen. En dan zijn we dus vanuit Madrid naar Malaga kunnen rijden. Maar in de Sierra Nevada hadden we dus ook, zagen we dat er opnieuw problemen gingen komen. De vrachtwagen die grocht praktisch niet meer boven. En we hadden hem dan op het schip kunnen steken. En daarna hadden we dan dus bij de aankomst in Marokko opnieuw terug moeten slepen naar een garage. Garage Mustafa noemde hij die. En ja, dan hebben we dus ook, zoals er vermeld staat in het Vrijmaldenhem, onze twee andere vrachtwagens moeten beschermen tegen diefstal. En die hebben we dan in een ondergrondse garage kunnen wegbaren, achter stalen deuren die dus gestut waren. Het was, ja, dat was wel de moeite.
Als we even door Brussel lopen en dan vooral die randgemeenten Schaarbeek en Sint-Joost, dan vind je daar ontelbare garages, Mustafa. Marokkanen die overgekomen zijn en die mensen worden niet altijd au sérieux genomen op het gebied van garagemechaniek en zo meer. Nochtans heb jij ons verteld bij de voorbereiding dat die Marokkanen wel degelijk capabel zijn en heel goed weten wat ze doen met wagens.
Ja, volgens mij wel. Die mensen die moeten zich verhelpen met hetgeen ze hebben. Nieuwe stukken kunnen ze niet krijgen. Op een zekere manier kan men zeggen, het zijn bronselaars. Maar aan de andere kant, ze herstellen alles. Ze maken van iets dat kapot is, maken ze dus, vernieuwen ze. Een zwaande kalas, dat snijden ze zelf uit en zo meer. Ze doen dat werkelijk heel goed. Maar ja, daar bijvoorbeeld in Marokko, het zijn al Mercedes'en die daar rijden. Maar praktisch al de garages die je daar ziet, die doen revisies dus van dieselmotoren. En, ja. Dus volgens mij kennen die mensen er wel iets van.
Goed, we gaan even herademen na die toch wel avontuurlijke praat van Philippe van Meenen met een stukje muziek.
Dan gaan we maar gewoon verder, Philippe. We waren al even aan het praten over die reis, kijkend naar al die prachtige foto's, die woestijnfoto's, maar we zijn nog niet aan de woestijn. Misschien kun je voor de gemakkelijkheid eigenlijk eens het traject schetsen. Je bent dus vertrokken vanuit Maldegem naar Ninove om die bewuste 3 januari. Het is hier toen ook beginnen winteren juist die dag in Maldegem. En in België, van Ninove. Waar is de reis toen naartoe gegaan? Misschien heel kort in een notendop, vooral even dan stap per stap alles een beetje grondiger gaan uittypen.
Ja, we zijn dus vanuit Ninove vertrokken richting Frankrijk. Dan hebben we dus rond Reims, hadden we zodanig afgerekenen met de IJssel. Het was levensgevaarlijk geworden. En we zijn dus genoodzaakt om dus de autostrade te gaan nemen. En die hebben we dus genomen van naar Parijs toe, zo in de richting van Bordeaux. We hebben dan Spanje binnengegaan langs de grens dus bij Saint-Sébastien. En dan zijn we dus de Pyreneeën, hebben we dus ook, zou moeten zeggen, was het ook een heel moeilijk traject. Omwille van de sneeuwval die daar gebeurd was. En zo zijn we dus over Madrid naar Malaga gereden, waar we dus gingen inschepen. De inscheping verliep tamelijk vlot, alhoewel we daar problemen hadden met de prijs. De aanvankelijke prijs die scheen niet, die ze dus ons opgegeven hadden, scheen niet juist te zijn. Ze kwamen dus af met een hogere prijs. Dan hebben we gediscuteerd, voornamelijk dus onze expeditieleider Jean Moreau. Onze vrachtwagens die zijn we dus in feite in een vluggertje op de boot gaan steken. Alhoewel we dus nog niet de toelating hadden. En uiteindelijk is dus de vrachtprijs betaald geworden in, juist op de grens van Marokko. Marokko is alles heel goed verlopen qua douaneformaliteiten. Vorig jaar hebben ze daar vijf dagen stilgestaan. Gewoonweg omdat een telexbericht een verkeerde naam van een persoon had opgegeven. En ze noemden dat daar de strontkast. Het was werkelijk tussen 4 muren in een vulheid dat we daar moest blijven stilstaan. En dus vanuit Marokko zijn we dus Algerije binnen gegaan, waar we gehoopt hadden dat het even vlug ging gaan, maar dat was niet het geval. We hebben dus daar 7 dagen stilgestaan in de sneeuw, zonder dat we ons werkelijk konden verplaatsen. We hadden dus ook een beetje af te rekenen met de oneenigheid tussen Marokko en Algerije. Ja. Het was al heel streng. En dan zijn we dus het grote land Algerije doorgereden. Een fantastisch land, enorm lang ook om door te rijden. Het is enkel alleen maar in het noorden dat het dus groen tegenkomt. Maar een keer dat je enkele bergtoppen gepasseerd zijn, dan begint het steppengebied en kan men dus al beginnen spreken over de aanloop naar de woestijn. De rotsblokken die dus uit de grond tevoorschijn komen en zo meer, waar dat je dus moet tussenrijden. Het is ook de piste dus die Parijs-Dakar dus volledig gevolgd heeft. We hebben dus in Gardaia heb ik dus nog een andere persoon dus uit Maldegem ontmoet, toevallig, en die heb ik opnieuw ontmoet in Tamarasset. En dan zijn we dus de grens van, dus door de woestijn getrokken, dus voor een gedeelte. Want de grens dus van Niger en Algerije, die ligt werkelijk in de woestijn, in het midden van de woestijn. Daar hebben we dus ook ons eerste vluchtelingenkamp gezien. Ongeveer dus van 1000 families, een 6000 personen zouden daar aanwezig zijn. Het was dus niet onze bedoeling om daar al dus goederen te lossen. Maar op aandringen dus van een Franse dokter die dus daar prachtig werk verrichtte, hebben we dus een kist medicamenten en 500 kilo en een half ton geloof ik melkpoeder gelost. Dat was, dat gaf met zich nieuwe problemen. De grens, de douane van Nije, die had dat gezien. En dus onze vrachtbrieven, die stemden dus niet meer overeen. Dus we hebben daar al discussie over. En dan heeft dus onze vriend Jean, heeft dat dus met mooie sigaren en zo kunnen oplossen. En dan zijn we dus Niger, dus ook nog het eerste stuk door de woestijn gereden. Werkelijk door de woestijn, door het zand, door de zandvlakten. Hebben we dus ook nog ganse tijd in de zandstorm gezeten op dit traject. En dan zijn we dus in onze eerste losplaats toegekomen, namelijk de stad Arlit. Wat men kan Hens noemen, het een stad, bij ons zullen we hier zeggen een gemeente. Daar hebben we dus praktisch de ene vrachtwagen gelost volledig met melkpoeder, de balen groene thee en de dozen suiker hebben we daar gelost. Daar zijn we heel goed ontvangen geworden door de sous-prefect, men kan het vergelijken met de gouverneur. En van daaruit zijn we naar Tijerin gereden, waar we dus onze Belgische dokter, de Taille uit Delbeek, ontmoet hebben. Samen dus, die was dus aanwezig in een missiepost. Die verrichten daar volgens mijn mening enorm mooi werk. Daar hebben we dus veel schoolgerief gelost, die hadden dat gevraagd destijds. En dus ook veel medicamenten, want dat is in die landen werkelijk een probleem. En van daaruit zijn we dus naar Agdas gereden, waar we de vrachtwagen met watercisternen en ook de verlostafel, een operatietafel, hebben achtergelaten. En van daaruit zijn we dus verder doorgereden naar Niamey, de hoofdstad van Niger, waar ik dus teruggekeerd ben met, samen met vier andere collega's met het vliegtuig Air Alger, die dan geland is opnieuw in Algerije. En na 5 uur in transit zijn we dus terug toegekomen in België, waar het hier ijskoud was. Terwijl het ginds toch hoe het 50 graden warm was.
Misschien, zomer. Misschien tussendoor ook nog even vermelden, je hebt daar net al een naam laten vallen, je spreekt over collega's. Wie was er juist mee met jou op die expeditie? En welke mensen waren dat? Hun functie misschien ook erbij vermelden?
Wij hadden dus onze expeditieleider, dat was de heer Jean Moreau. Die had dus ingestaan voor alle formaliteiten. Die deed dus alle verplichtingen in zaken, douane en politie. Dan hadden we dus de heer Mark Beetman. Dat was een freelance cameraman van de BRT die dus mee was. En ook wel tamelijk goed op de hoogte van de mechanicien. Van de mechaniek. En dan hadden we dus ikzelf en nog twee jongens uit Haaltert. Dus van MP Vincent, die is zelfs Europees kampioen in het boksen bij liefhebbers. Normaal wel vermeld worden. Sympathieke kerel. En zijn vriend, die noemde dus Hubeek Albert. Die hadden thuis een soort drive-in drankshop. En dan hadden we dus nog een jongen van 17 jaar uit Diest, die dus de opdracht kreeg had van zijn vader om niet zo vlug mogelijk terug te keren. die verblijft dus ook voor het moment.
Filip, wat trekt jou en wat trekt die mensen die met jou zijn meegeweest eigenlijk aan in die woestijn? Want dat is eigenlijk een microbe die jou al lang te pakken heeft. Hè? Je bent vroeger ook al in die woestijngebieden geweest. Wat vind je daar zo boeiend aan dit gebied?
Ja, het is, dat zou ik kunnen zeggen, ja, inderdaad, het is een microbe. Het is, ik kan het ongeveer, ik denk dat het zelfs, dat is als iemand die gaat zeilen, die zit de hele dag op zee en die ziet niets. Wat kan een mens daarvan plezier hebben? Wel, bij de woestijn is het ook zo. Men zit dus de hele dag in het zand en die onbewoonbare streken. En het machtige van de natuur in feite, waar er dus zandstormen optreden en waar we dus ook nog mensen vinden die, wij begrijpen het zelf niet, ik heb het nu al verschillende keren gezien, die hier toch kunnen leven, die toch dagen kunnen erin vertoeven met een aantal dromedaris en zo meer. Het komt ons onbegrijpelijk voor en het is misschien die nieuwsgierigheid om te weten hoe ze het in feite doen die ons opnieuw aanloopt naar de woestijn.
Er zijn ook verhalen rond over die nomaden, dat daar wel gevaarlijke groepen bij zijn, de Tuaregs en zo, dat die ook konvooien overvallen. Hebben jullie daar angst voor gehad? Hebben jullie je daarop voorbereid of is dat eigenlijk maar een fabeltje?
Nee, wij hebben daar geen angst voor gehad. Wij zijn dus ook gearriveerd bij de blauwe mannen. Die zijn enorm vriendelijk, gastvrij. We moeten natuurlijk goed zien wat men precies doet. We zijn dus met een zevental personen vertrokken. Er zitten er dus altijd tussen die naar een van die vrouwen begint te wuiven en zo meer. Dat is beter dat je dat natuurlijk niet doet. Dat zou enorme discussies kunnen in teweeg brengen. Maar die zijn dus enorm vriendelijk en beleefd. Die lopen dus met hun grote blauwe doek rond hun hoofd. En telkens als die praten, dan brengen ze dat doek voor hun mond naar beneden. En daarna doen ze dat terug naar omhoog. Die serveren hun typische thee. Heel beleefd. Die halen een mat uit. Een soort tapijt. Waar je dus kunt opzetten. Dus ja. Kunt je min of meer een beeld geven van hoe zij zich gedragen en ook in die warme temperaturen van de woestijn.
En van dat leven zo mensen dan, landbouw is er allicht onmogelijk, veeteelt. Als men die uitgemergelde kadavers ziet liggen, kan ik ook nauwelijks voorstellen. Hoe gaat dat dan?
Ja, die leven hoofdzakelijk dus van schapen, geitenteelt. Die drinken dus de melk van de geit en
die
kudde, dus
ook die kudde voeden ze dus met zich mee eigenlijk.
Ja, en die kudde voeden ze dus met zich mee. Ja. Die leven natuurlijk wel niet in het puntje van de midden van de woestijn. Mm-hmm. Dus in het overgangsgebied waar er dus wel nog hier en daar van die harde groene, van het harde groene struikgewas bevindt.
Philippe, als reporter proberen wij ons altijd een beetje in de plaats te stellen van de luisteraars en dan ons af te vragen welke vragen er bij die mensen kunnen spelen. En we vragen dan ook niet zelden de dingen die zij graag horen dat wij ze vragen. Een verwijt misschien van sommige luisteraars die zeggen, allemaal goed en wel, als we dat horen, hebben die kerels niet een goedkope reis gemaakt.
Hoe bedoel je juist?
Was iets bedoeld als avontuur met een goed doel weliswaar in het achterhoofd, maar was het toch al bij al geen goedkope reis voor die mensen?
Voor ons dus, voor de groep Ninafri.
Ja.
Als toeristische uitstap mag men het zeker niet bekijken. Men was werkelijk hele dagen, dus vanaf dat moment dat men dus wakker werd, tot het moment dat men ging slapen, was men voortdurend bezig. Met herstellingen, met in orde brengen van het een of het ander. We moesten dus in feite voortdurend werken thuis. Ja. Wij hebben het beroep van transporteur in feite gedaan, meer niet. Ik vind het jammer dat we te weinig momenten gehad hebben om langer dus bij de plaatselijke bevolking te kunnen blijven stilstaan. Dat vind ik op een zekere manier erg jammer. We hebben dus zoveel meer kunnen bijleren van hun levensgewoonten. Maar er was op die piste, er komt van alles los. Jerrycan, dus die begint te lekken, olievaten die scheuren, een schof van een vrachtwagen die dus open gevallen is. Kisten dus die beginnen verschuiven zijn waardoor het zeil gescheurd is. De uitlaten zijn praktisch allemaal afgebroken. Van alles, ballons die dus losvallen, omdat er bijvoorbeeld een vrachtwagen zonder ambarage dan op een bepaald moment valt. Dan zetten we in het zand versmacht in feite. Dan helpen we op andere momenten andere transporteurs die met een oplegger dus ook door de woestijn in convoi rijden. die dus ook verzand zijn. Die trekken we dus eruit. Ja, zijn de schoonste dagen bezig met het transport.
Mm-hmm. Goed, we zijn dacht ik terug toe aan een stukje muziek als verpolsing. En dat was Mr. Eckerbilt. Philippe, zo in het boeiende van jouw verhaal zouden wij bijna uit het oog verliezen waarvoor jullie eigenlijk zijn gegaan. Namelijk om hulp te bieden ginder aan die mensen. Nou is het toch wel een interessante vraag, dacht ik. Hebben jullie werkelijk die schrijnende armoede en die honger gezien? Kun je daar enkele staaltjes van vertellen? Is het werkelijk zo? Hetgeen de beelden ons verteld hebben uit Ethiopië, kun je dat ook naar ginder doortrekken?
Het is wel heel erg wanneer men zegt, we moeten indenken dat wij verschillende malen personen, dus mensen van hen steen gekomen zijn die met een waterkannetje staan te zwijnen om dus een beetje water te kunnen krijgen van ons. Wanneer men zich dat begint in te beelden, dan is het werkelijk. Ja, dat is het einde. Die mensen die hebben niets, dat hebben wij in vele gevallen gezien, die hebben helemaal niets. Die hebben enkel een kledingstuk aan. En voor de rest leven die onder een groot dierenvel, die dus aan twee stokken opgespannen is. En ja, dat is al. Dat is al dat ze dus hebben. Ze hebben helemaal niets. Bijvoorbeeld die familie, dus een vluchtelingkamp die wij dus al gezien hebben. Juist voor de grens van Niger. Daar hadden we dus gezien dat er reeds een zekere vorm van hulp was bijgekomen. Namelijk, we zagen dus tussen die vele tentjes en die min of meer hokjes die ze gemaakt hadden van bussenhout, begonnen zich er witte en blauwe tentzeilen. Dus daar was er iets, een soort tussenkomst geweest, een hulptussenkomst. Nu, natuurlijk, in die vluchtelingenkampen is het meestal zo, wanneer men begint te vluchten, dat is werkelijk het uiterste, dat is dat we gaan doen. En de mensen die zijn dan ook meestal ziek. En daar hadden we dus de epidemie van de rode hond in dat kamp. Dan zijn we dus later ook nog in het kamp, dus rond Arlit geweest, waar er wel een goede meer dan 10.000 mensen dus verzameld zaten. Nee, het was, voor hen was het ten strengste verboden om zich naar of in de stad te begeven. Die zaten dus werkelijk geïsoleerd, omwille dus van de epidemies die er in die kampen dus rondhangen. Maar daar zitten ze dus werkelijk te wachten op brood, oftewel ja, hun dood.
Philippe, had u ook ergens geen gevoel, als u dat allemaal overzag, een gevoel van machteloosheid? Een gevoel dus dat te zeggen, wij komen hier wel met 25 miljoen gulp, maar als we dat allemaal zien, is dat dan ook weer geen druppel op een gloeiende plaat?
Op een zekere manier ja en nee. Onze vracht die bestond wel voornamelijk uit de grootste waarde was die medicamenten. Wij hadden dus 10 kubiek medicamenten mee. En ik heb gezien dat er een enorm tekort is aan medicamenten, dus allerlei, voor de diarree en zo meer, antibiotica. En die mensen die leven in feite voortdurend onder pijn ook. Die hebben altijd iets, die kunnen zichzelf niet genezen. En dus wanneer er een dokter is, wel, duizend pijnstillers, dat is op één dag is dat op. Ja. Het is ook het enige dat hij praktisch kan geven. Maar wij hebben dus veel personen gezien die gekwetst zijn, bijvoorbeeld aan hun voeten of aan hun knie, door die hitte, dat zwelt op. Die vliegen zitten daarin, het stof komt daarin terecht. Dat is opgezwollen, dat wordt niet verzorgd met alle gevolgen van dien.
Komen wij dan niet een beetje bij het echt schrijnende probleem, wanneer je zegt, wij geven dus iets voor diarree, met erbij de gedachte dat die diarree misschien ontstaan wordt door honger. Als we dat nu doortrekken, algemeen, is het dan niet zo, jij die toch geïnteresseerd bent in die zaken, wanneer we dan zien dat niet de echte oorzaken worden aangepakt. Je kunt dus wel die honger, die pijn helpen lenigen, maar volgende week of de week nadien zullen die mensen waarschijnlijk terug honger hebben. De echte oorzaak wordt niet aangepakt.
Ja, en zoals ik reeds in het begin ook verteld heb, het is een noodlading waar we dus mee vertrokken zijn. Normaal gezien ging de ontlading uit heel anders bestaan. Dat ging voornamelijk waterpompen zijn die op zonder geen energie kunnen werken. En dan ook nog uitrustingen voor natuurlijk hospitalen en zo meer. Of andere materialen.
Maar als we nu iets ruimer zien, als we iets ruimer zien dan jullie project, dus de algemene hulp die daar geboden wordt, die is niet preventief. Die is alleen dus ergens noodlenend, maar op lange termijn lost dat niets op.
Wel, ik heb ook contacten gehad, dus tijdens die dat we daar bij de ambassadeur waren, hebben wij verschillende mensen van de UNO, dus gezien, projectleiders. En die verrichten wel enorm mooi werk, maar je zou moeten zeggen dat is iets op lange duur. En het resultaat ervan kan men nu niet verwachten, dat is wel jammer. Hè? Het resultaat moet men verwachten dus binnen enkele jaren. Zo heb ik dus ook een persoon uit Zomerhem gezien die bezig is met een meststoffenproject. Dus die zal trachten, de Touaregs, die normaal een zwervend volk zijn, maar aangezien er geen, zo moeten zeggen, voor het, de veeteelt niets meer te vinden is, zijn ze dus min of meer genoodzaakt om dus in een bepaald gebied te blijven en dus in feite te gaan cultiveren, dus aan landbouw te gaan doen. Wanneer ze nu meststoffen gaan gebruiken, dan gaat die opbrengst waarschijnlijk verdrievoudigen, verviervoudigen. Dan kunnen ze dus viermaal zoveel mensen dus spijzen, op een zekere manier. En staat er dus ook voor in dat die meststoffen ter plaatse komen. Want ja, die mensen zelf die kunnen dat niet genaamd. Die hebben geen vrachtwagen, die hebben enkel hun muilezel of hun dromedaris. Die kunnen geen 1000 kilometer ver dat gaan halen. Dus er moet van buitenaf moet er werkelijk veel gedaan worden, omdat onder andere die meststoffen daar ter plaatse zou komen. En gaat er dus ook voor zorgen dat het beheer van die meststoffen, dus dat dat ook onder hun handen terechtkomt, zodanig dat er daar geen tussenpersonen zitten die daar een zwarte markt gaan van maken en zo meer. Ik heb dus ook nog andere projectleiders ontmoet, een uit Lichtervelde. Die is reeds ruime tijd bezig in Hans Afrika met radiostations in afgelegen gebieden oprichten. En die leert personen hoe te werk gaan. Die stelt materiaal ter beschikking, dus bijvoorbeeld een wagen met een werkbank en zo meer. Die gaat dat regelmatig controleren. En dat is dus wanneer er werkelijk iets moet gedaan worden, dan kunnen ze die mensen, die groep mensen die daar afgezonderd leeft, zich op die manier helpen. Het zijn allemaal projecten die min of meer van lange duur zijn. Nu, volgens mij wordt er heden ten dagen wel, door al die acties die nu al gevoerd zijn, toch iets gedaan. Zelfs al is het maar tijdelijk. Ik hoop dat er zodanig veel gedaan wordt nu, zelfs al is het maar een tijdelijke oplossing, tot het moment dat de projecten die dus nu aan de hang zijn, hun resultaat opleveren.
Filip, ik hoor jou praten over organisaties, over werkers die ginds aanwezig zijn om dingen aan te leren en zo. Dan vraag ik mij af, de overheid van een land als Niger, zijn die daar ook permanent aanwezig, zijn die zichtbaar? Of zitten die verscholen in hun hoofdstad ergens in een parlementsgebouw of zo?
Men kan Niger niet zo bekijken. Niger is op zichzelf een heel arm land. Het heeft geen belangrijke, bijvoorbeeld olieproducten. De benzine die kost zelfs meer dan hier nog. Dus met wat kan het zich verweren? Het leeft in de woestijn. Niger is dus grotendeels woestijngebied. Het heeft niets om te, dus op de wereldmarkt te brengen.
Ik bedoel, trekt de overheid zich dat aan? Zijn die aanwezig in die kampen en zo? Ik denk dan ook aan verhalen die wij gehoord hebben uit Ethiopië. Dat eigenlijk de regeerders van zo'n land, dat die wel luxe kennen. Terwijl dat ze hun eigen inwoners eigenlijk laten verkommeren. Kunt u iets meer zeggen over die toestand ginds in dat land?
Ja, zoals ik ook reeds aan het begin heb verteld, men mag Ethiopië niet vergelijken met Niger. We hebben dus gesproken ook met een gouverneur, met een sous-prefect en een prefect, zo noemen ze dat ginds. Die willen wel iets doen voor die mensen en die zijn daarmee bezig. Maar die kunnen niet. Het land beschikt zelf over geen voldoende handmiddelen. Dat is een feit het probleem.
Ja, maar waar het toch wel op neerkomt, dacht ik, eten die mensen dan ook werkelijk een boterham minder voor die mensen? Is het vaak zo in tijden van crisis en landen van armoe, dat het contrast tussen arm en rijk des te groter is?
Ja, ik zou zeggen, hetgeen mij ondervonden, dat was de samenwerking tussen de sous-prefect en dus het staatsbestuur. Dat was enorm. Die willen dus gewoon meewerken met de hulpinstanties. Die zien er dus niet de feiten tegenop dat daar anderen in hun land komen, dus hulp bieden. Terwijl bijvoorbeeld men vertelt is van Ethiopië, men zou liever hebben dat al die hongerlijdende mensen het land verlaten. Men mag dat principe houden ze wel niet op.
Het is dus politiek niet dezelfde situatie eigenlijk.
Nee, hoegenaamd niet.
Dan iets anders, Philippe. Jij hebt daar in ons vorige gesprek in december ook op gealludeerd. En je zei toen, kijk, wij vrezen wel en we gaan daar moeten voor oppassen. Als ze met die volgeladen camions passeren voorbij die vluchtelingenkampen, dan moeten wij oppassen dat die mensen uit pure honger eigenlijk die camions niet gaan overvallen en ons eigenlijk de kleren van het lichaam gaan scheuren.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk de voorraden bestemd zijn voor ziekenhuizen of voor instellingen die ze dan op hun beurt gaan verdelen. Hebben jullie daarmee afrekening gehad met mensen die het niet konden laten om van die wagens af te blijven?
Wij hebben dus met de grote bevolking, dus de grote mensen, daar hebben we dus geen probleem mee gehad. Maar wel met de jeugd. Bijvoorbeeld, wij hebben dus meegemaakt, om u een idee te geven, op een avond hadden we de spaghetti klaargemaakt, dus uit dozen en zo meer. En we hadden een tamelijk groot overschot. Nu, vanaf dat we 's morgens uw deur open doet van de vrachtwagen, daar staan er daar mensen gewoonweg te bibberen van de kou. Die hebben niks aan van kleren. Die staan te klabbertanten. Dat is iets, ja, die vragen niets. Die blijven daar gewoonweg staan. Die komen niet opdringeren voor. Die berusten in feite in hun lot. Automatisch neemt je naar een kledingstuk dat daar is nu het uwe of zo. Heeft die mensen niet. Maar het uitdelen van die spaghetti, dat moesten we in feite wel ons voorzorgen nemen. We konden dus niet zeggen van we gaan een lepel nemen en gaan dus met die lepel elk in een hand een weinig spaghetti geven. Dat was niet mogelijk. Dus ze vallen elkaar werkelijk over het woord in een nest, in gevriemel.
Dat is wellicht eigenlijk ook een naar gevoel. Om daar als westerling te zitten, dan toch nog in een relatief comfortabele situatie. Jullie hadden eten en zo, terwijl die mensen eigenlijk. Je kunt ook niet meer doen, allicht. Ja.
Als je dan ziet bijvoorbeeld dat ze dus met. Hij heeft dus onze Mark, die heeft dus die kom met die spaghetti, heeft dat vastgehouden. En op bepaald teken mochten ze dus naar hem komen. Maar dat gebeurt dus zonder enige discipline, die zijn dus allemaal op hem. Gevlogen. Die hebben dus de eerste, die heeft het grootste deel kunnen meenemen. De anderen die zijn dus ook op hem, op dat zwart kind. Terecht gesprongen zodanig dat je na enkele minuten ziet je dus personen met de spaghetti aan hun oren hangen en aan hun armen. Ze zijn dat allemaal aan het aflekken. Volgens mij ligt Hans de basis wel in de opvoeding. Dus de mensen die krijgen geen onderwijs en indien, ik denk toch dat dat een noodzaak is, meer onderwijs nog. Ik heb dat gezien ook en daar waar we dus die Belgische dokter ontmoet hebben, het was werkelijk een plezier om te zien wat die mensen, die missiepost, daar verwezenlijk had. Je zag hun vrachtwagentje staan die ze destijds dus meegekregen hadden van hun eigen land. Daarmee hebben ze dus dat schooltje gebouwd, een dokterskabinet en zo meer. Die kinderen die lopen daar gekleed, die hebben een zekere discipline. Wij hebben dus die boeken daar uitgedeeld, maar dat was zonder een overrompeling. Die luisteren, het is een plezier om te zien dat die daar ook boeken in het Frans reeds kunnen lezen. Dat ze bezig zijn met het voetballen. Die hebben dus een voetbal gemaakt met een kei. En daar rond hebben ze dus Hansen reeks vodden gedraaid. En ja, ze spelen dus voetbal. Dat doet dus wel een plezier als je dus ziet welk werk een missiepost toch levert. Ten opzichte waar we dus enkele kilometers ver die werkelijke straatjongens zien. Die dus voortdurend aan de vrachtwagen staan. Donnez-moi de l'argent en donnez-moi de bonbons.
Philippe, de fundamenten van jullie verleden expeditie en ook wellicht van jullie toekomstige plannen, die lagen toch wel bij de giften van de mensen. Misschien kunnen we even naar jouw ervaringen op dat gebied peilen, met dan ook weer in het achterhoofd dat er tegenwoordig zoveel oproepen zijn voor hulp. We denken aan de vrij recente actie of operatie Overleven. Dan andere dingen dan Bijaanactie, Broederlijk Delen, zelfs het bezoek van de paus en ga ze maar door. Zijn de mensen nog vrijgevig?
Ja, volgens mij wel. Als we gezien hebben wat er dus op een paar dagen tijd gebeurd is in Nederland. Dat is fantastisch, dat is praktisch ongeloofbaar. Hier in België is het jammer genoeg veel later gekomen. En wij vinden het zelf, dus de organisatie ook, jammer dat dus België, de staat, niet vlugger tussen gekomen is. Dus niet in feite. Ze hadden dus moeten bijspringen bij ons transport. Het was niet moeilijk om bijvoorbeeld enkele transportfirma's aan te spreken. Die vrachtwagens vol de stamp en mat. Laat ons zeggen, geneesmiddelen, wat weet ik allemaal. Dan kon het ganse konvooi in plaats van nu dus 4 voertuigen misschien bestaan uit 20 voertuigen. Die voertuigen die gingen dus onder begeleiding zijn. Het risico ging dan minder zwaar zijn dat dus die vrachtwagens dus zouden verzanden en zo meer. Er kon op dat moment, er kon werkelijk volgens mij veel vlugger opgetreden geworden zijn.
En dan die eigen expeditie hier. Jullie hebben ook via Vrijmaldigem en zo oproepen gedaan om te steunen. Jullie zaten daarvoor, zoals Jan zegt, in een uitermate slechte periode. Want de folders en zo, en de enveloppes om steun te verlenen, die puilden de brieven bezuid op dat moment. Hoe is dat geweest, die geldinzameling?
Die geldinzameling, die is heel goed geweest zelfs. Ja.
Misschien hadden de mensen dan toch weer in het achterhoofd hetgeen wij bij het begin van het programma gezegd hebben, dat die hulp rechtstreeks aan de mensen wordt afgegeven.
Ja.
Om dan weer de angst weg te nemen dat het toch niet zal aankomen.
Ja. Dat heeft wel de doorslag gegeven, dat het dus enorm goed meegevallen is. Het feit dat we werkelijk de goederen ter plaatse gaan afgeven. Wij hebben dus die mensen zelf gezien. We begrijpen hun situatie. Ze leven in een zandvlakte waar helemaal niets groeit. Wij moeten dus die mensen helpen. We kunnen daar niet van uit.
Bij ons vorige gesprek, Philippe, heb je ook gezegd, heb ik ook gevraagd, als er nu eventueel geld zou over zijn. Geld dat je nu niet kunt gebruiken voor die voorbij expeditie. Wat gebeurt daarmee? Nu is onze vraag uiteraard, is er geld over en wat brengt de toekomst dan voor jullie?
Ja, voor het moment is er geen geld over. Er is een tekort van 140.000. Het is jammer dat een bepaalde sponsor, die heeft dus nagelaten zijn bedrag te storten. Wij hadden dus gehoopt dat dat tijdens onze reis in orde zou komen. Dat is blijkbaar nog niet gebeurd. En daardoor heeft dus de organisatie uit eigen geldmiddelen het tekort moeten aanvullen. Wij hebben dus ook te rekenen gehad met hogere kosten die aanvankelijk gepland waren. Wij hebben dus de autostrades moeten betalen. Er was nogthans een aanvraag ingediend dus in Frankrijk om daarvoor een vrijstelling te bekomen. Er is daar zelfs eenvoudigweg niet op geantwoord geweest. Dan hebben we dus ook nog die verschillende kosten aan de vrachtwagen moeten betalen. Dan hebben we dus ook nog het bedrag van een 25.000 frank ongeveer moeten betalen aan de grens van Algerije. Hetgeen ze dus vorig jaar niet hebben moeten betalen. Maar ja, tot daar, we waren tevreden met 25.000, anders was het 27.000 frank. Mm-hmm. Dus allerlei kosten zijn er in feite wel bijgekomen die konden vermeden worden zijn. Ja.
Dus hadden jullie een klein beetje steun gekregen vanuit de richting van die monsterorganisatie, die monstercampagne, zoals Operatie Overleven, dan hadden jullie zelf ook meer nuttig werk kunnen verrichten.
Dan hadden we, of anders gezegd, hadden nog andere instanties kunnen meegenieten van de organisatie die nu reeds lopende was bij Ninafri.
Je vermeldt hier ergens in jouw verslag in Vrijmaldegem dat het vervoer over de weg een derde goedkoper was, ik kan het zo direct terugvinden, een derde goedkoper was als het andere vervoer.
Ja.
Nochtans, als we jou horen praten over 25.000 frank al hier, 70.000 frank al daar, stelt zich dan nu weer de vraag, allemaal goed en wel, de hulp komt er inderdaad aan. Wij hebben daarvan het bewijs, want we brengen die hulp zelf. Maar die hulp brengen kost ons dan zoveel, wat in feite geen hulp meer is. Als je 2 miljoen, ik zeg maar iets, 2 miljoen aan de organisatie spendeert, aan de uitrusting van het konvooi en gaan ze maar door, is dat dan ergens niet geld in het water gesmeten?
Nee. Er is dus tijdens een vergelijking gemaakt. En dus transport per vliegtuig. Dus voor 1 ton, 1 ton dat kostte ongeveer, geloof ik, volgens dat Jean mij verteld had, 1.800.000 frank meer. Of nee, het was voor het ganse transport, was dus de kostprijs 1.800.000 frank meer. Dus vooraleer wij aan bijkomende kosten voor 1.800.000 frank zouden zijn, dat zou wel al aardig zijn. Hè? Dus die kleine, het zijn allemaal bedragen, maar men kan dus niet zeggen dat het een 500.000 overschrijden en ze meer. Die er dus bijgekomen zijn.
En vorig jaar, Philippe, hebben wij ook mensen op bezoek gehad. En de luisteraars grinnen zich dat misschien wel Ficastemo. Dat zijn jonge mensen. En die zijn ook naar Zaïre geweest, geloof ik. Of toch ergens in Afrika. En die hadden het plan dus om medicamenten en zo met het vliegtuig mee te geven. En het schijnt dat vliegtuigen de vrachtruimte die overschiet, excuseer dat zij dus toelaten dat gevuld wordt voor dergelijke doeleinden.
Dat kan nu wel zijn voor Zaïre.
Ja, Zaïre was dat.
Het probleem voor Niger, min of meer, is het is een Sahelland, het is een woestijngebied. Nu, waar die vlieger landt, daar begint pas de moeilijkheid. Hoe gaat het transport verlopen dus van de vlieghaven naar het woestijngebied? Daar begint pas het probleem. Zaïre is ook een ander land of Niger.
Uiteraard.
Men kan dus niet de vergelijking maken met feiten.
Dat is waarschijnlijk ook de vraagstelling, dus hoe komt het dat wanneer we zien op televisie in het nieuws dat daar loodsen vol liggen met zakken graan, zakken van andere materialen, komen die zakken er inderdaad nog bij de mensen? De vraagstelling die wij niet doen, maar die zelfs BRT-journalisten dan zich afvragen, wanneer zij dan ter plaatse ondervinden dat die zakken daar iets maanden liggen en zelfs ijzona aan verrotting blootstaan.
Ja. Dat is, in welk land is dat vast te stellen? In Ethiopië?
Ja.
Is jammer de zaak, maar...
Dan kun je inderdaad...
Dat niet gezien. Ik heb geen volle aha's gezien, dus waar de mensen daarnaast liggen. Dat hebben we dus niet gezien. Nee, wij hebben eerlijk gezegd... wij voelen dus aan dat het land is arm. Het kan zichzelf niet helpen. De ambassadeur heeft dat ook heel duidelijk gemaakt. Nog vele andere personen, die dokters en die missionarissen, die hebben te weinig, die moeten geholpen worden.